Goed, vandaag gaan we kijken met elkaar naar. Gaan we kijken met elkaar naar de kids. Want die mogen namelijk naar de zondagsschool gaan. Ja, daar praat ik me weer even goed onderuit. Hè. Ik vind het gewoon zo leuk als die kids erbij zijn. Joh. Het is zo jammer dat ze weg moeten. Yes. De titel van vandaag is: het beste behoort toe aan God. Het beste behoort toe aan God. Dus de mannen van het geluid, die hoeven jullie straks niet meer te vragen. Het beste behoort toe aan God. Oké dan. En we gaan lezen met elkaar uit Daniël 1. Daniël 1. Daniël 1 en ik lees uit het boek. Dus het kan een beetje afwijken van de manier waarop het in jullie Bijbel beschreven is, maar ik lees uit het boek. Oké, Daniël 1. 3 jaar na de troonbestijging van koning Jojakim van Juda, voerde koning Nebukadnezar van Babel een aanval uit op Jeruzalem en de Heere schonk hem de overwinning op Jojakim. Dus de koning van Babel die kreeg de overwinning op de koning van Juda. Bij zijn terugkeer naar Babel nam Nebukadnezar uit de tempel van God een deel van de heilige voorwerpen mee. Een deel. Hij zette deze in de schatkamer van de tempel van zijn eigen God in het land Sinaar. Toen liet hij Aspenas bij zich komen. Deze was hoofd van zijn hofhouding. Hij kreeg de opdracht om enkele Joodse mannen naar Babel te halen. Zij moesten behoren tot de koninklijke familie en de adel van Juda. Aspenas moest hun les geven in de taal en de wetenschap van de Chaldeeën. Hij kreeg de volgende opdracht. Zoek de sterkste, de gezondste en de mooiste mannen uit, zei hij tegen de koning. Of zei de koning tegen hem. Zij moeten een grote belezenheid, een uitgebreide kennis en een scherp verstand bezitten. Kortom, het moeten jongeren zijn geschikt om in de paleis dienst te doen. Oké. Dit is de opdracht die jij kreeg. En we gaan even kijken naar de context, want het is zo, we lazen het al, dat koning Nebukadnezar was het land Juda binnengevallen. Het was opgedeeld het land en hij viel Juda binnen. En deze koning van Babylonië, dat was Nebukadnezar, het was een gevreesd man. Als je een beetje gaat inlezen in de context, dan zie je eigenlijk het volgende. Dat op het moment dat deze koning zich meldt aan de grenzen van je land, en je weet dat hij uit is op een verovering, dan is eigenlijk de nederlaag al getekend. Weerstand bieden tegen deze koning is gewoon niet haalbaar. Dit was zo'n machtige rijk, was dit, het Babylonische Rijk. Het kende ook een fase, want het wordt opgevolgd door het Rijk van Mede en Persen. Maar het was op dat moment zo machtig. En ondanks dat Egypte veel te zeggen had in het land Juda, in het land van Israël, kwam daar Nebukadnezar en die meldde zich aan de poort en die versloeg Israël. Die versloeg Juda. En het is bijzonder, want als je ziet dat, als je wat gaat inlezen, en ik zei het, als je wat gaat verdiepen in de context, dan zie je eigenlijk dat deze Nebukadnezar was nog helemaal niet zo lang koning. Hij was eigenlijk nog maar vrij kort koning. En dat is een van de eerste dingen wat hij doet, is zijn rijk uitbreiden. Alsof hij even zijn spierballen moest laten zien. Een stukje machtsvertoon. Even laten zien wie hij is. Even laten zien wat hij aan kan en direct naar zijn volk duidelijk maken. Ik ben hier koning en let op, iedereen vreest voor mij. Als mijn paarden en wagens komen, als het gedende klinkt van mijn strijdwagens, dan beeft de vijand. Dan is de overwinning is eigenlijk al voor mij. Dat was de indruk die hij wilde achterlaten. Hij toonde zijn macht. Maar wat deed hij? Wat deed hij eigenlijk? Het is bijzonder om te zien wat hij deed. Want hij hanteerde een hele bijzondere strategie. We kennen de oorlogen, landen worden geplunderd. Er wordt iemand neergezet die daar het bevel moet gaan voeren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Duitsland en Nederland. Op een gegeven moment werd Nederland bezet. Nederland kreeg steeds minder te vertellen. Maar wat je hier ziet is toch een beetje anders. Wat hij namelijk doet, deze Nebukadnezar, is hij belegerde die stad. Hij nam Jeruzalem, nam die in. En hij kwam niet één keer trouwens, hij kwam meerdere keren. In totaal kwam hij 3 keer. Maar de eerste keer, dat is waar we nu zijn in het verhaal. De eerste keer dat hij het land binnenkwam, de eerste keer dat hij Juda ging veroveren, nam hij een deel, niet alles, maar een deel van de gouden voorwerpen mee uit de tempel. Maar dat niet alleen. Hij nam ook soldaten mee, de beste soldaten. Hij nam een heleboel timmerlieden mee. IJzersmeders nam die mee. Hij nam eigenlijk uit de hele bevolkingsgroep, haalde die alle gaven en talenten, trok hij eigenlijk naar zich toe. Dat is wat hij deed. En wij horen vaak alleen maar van Daniel en zijn vrienden. Maar dat was een deeltje daarvan. En hier gaat het daar ook over. We lezen van, hey, let op, haal mannen op, die kunnen dienen in mijn hofhouding. Maar dat gaat om een specifiek groepje mannen. Dit was nog veel groter. Hij haalde de gaven en de talenten, het figuurlijke en het letterlijke goud, haalde die naar zich toe. En dat is een bijzondere strategie. Want wie blijft er dan over? De Bijbel zegt dat alleen de allerarmsten overbleven. Het waren de mannen die werkten op het land bijvoorbeeld, of die werkten in de wijngaarden. Maar wat hij deed, hij haalde al die belangrijke mensen haalde die weg. Leiders haalde die weg. Hij haalde mensen weg die bepaalde gaven, bepaalde taken hadden, bepaalde vaardigheden hadden. Die trok hij allemaal naar zijn eigen rijk toe. Dus die werden ook letterlijk gedeporteerd naar zijn land. En de rest bleef achter. En toen zei hij tegen de rest, weet je wat? De landerijen, de wijngaarden, is voor jullie. Dat is slim. Want je wil natuurlijk niet opstand daar. Als je daar geen groot leger wil achterlaten, dan stel je daar dus gewoon iemand aan. En dan geef je dat aan de armen. Dus die gingen er enorm op vooruit. Die kregen landerijen. Die kregen stukken land, wijngaarden en noem maar op. Dus eigenlijk gooide die het een beetje met de achterblijvers op een akkoordje. Ik neem, maar ik geef ook. Ik neem, maar ik geef ook. Typisch is dat. Vaak als we kijken naar patronen in ons leven, dan zit daar ook zo'n element in. Bepaalde dingen in ons leven, dat kost ons wat. Het kost ons een stukje vrijheid, maar het levert ons ook wel wat op. Maar wat deze koning deed, hij liet de armsten achter, die beloonde die met land, met van allerlei mooie dingen. En de gaven, de talenten, de vaardigheden, het goud, letterlijk het goud, een deel van het goud, en dus ook een deel van het volk, het letterlijke en het figuurlijke goud trok hij naar zich toe. En daarmee versterkte hij zijn eigen rijk. En zo vond hij ook Daniel en zijn vrienden, en je kent het verhaal, zij gaan uiteindelijk dienen in het hof van de koning. Maar deze mannen, die moesten heel slim zijn. Het waren niet zomaar jongens. Het waren echt hele, hele scherpe geesten. En nog niet zo gek lang geleden heeft Gert-Joop er ook over gepreekt. Dus ik ga daar niet te veel over zeggen. Maar het waren hele slimme mannen dit. Die moesten de taal der Galdeën leren. Dat was een hele lastige taal om te leren. En het vervolgens ook weer kunnen uitleggen aan een ander. Daar had je echt scherpe geesten voor nodig. Jongens met verstand, jongens met inzicht, mannen met wijsheid. Maar het moesten ook good looking guys zijn. Ze moesten er ook goed uitzien, want ze moesten elke dag voor de koning verschijnen. En zo zie je eigenlijk dat het land wordt geplunderd. En laten we eens even kijken in Daniel 5. We bladeren een klein stukje door naar Daniel 5. Ik zie dat het touwtje van Atten nog hangt. Waarschijnlijk om te voorkomen dat hij in elkaar stond, ik weet het niet. Maar in Daniel 5 zien we iets bijzonders. We zien namelijk dat het is niet meer Nebukadnezar. Nebukadnezar is op dat moment niet meer aan de macht. Want het is Belshazzar die de macht heeft overgenomen. En dan staat er het volgende. Koning Belshazzar nodigde 1000 hoge bestuurders uit voor een groot feest. Waarbij de wijn rijkelijk vloeide. Onder het genot van de wijn bedacht Belshazzar dat zijn vader, Nebukadnezar, eens gouden en zilveren voorwerpen had meegenomen uit de tempel van Jeruzalem. Hij zat daar met zijn vrienden, hij kwam op het idee, hij dacht, weet je wat, haal dat spul op. Haal die gouden en haal die zilveren bekers, haal het maar op. En we gaan daar met elkaar uit drinken. Een soort van machtsvertoon op wel een hele slechte manier. Dat je goud en zilver, dat je de bekers uit de tempel had, waarvan je weet dat is pure heiligschennis. Dat is gewoon een enorme steek naar de God van Israël, naar onze God toe. En dat is wat hij deed. Hij liet dat aanrukken, die bekers van goud en zilver. En met zijn mannen en met alle bijvrouwen en met die 1000 bestuurders. Dus het was echt een behoorlijke aangelegenheid met allemaal belangrijke mensen, gingen ze drinken uit die bekers. En misschien ken je dan het verhaal wel, dat de hand op de muur en dat hij te horen krijgt, dat Daniel het mag gaan uitleggen, van je dagen zijn geteld en nog dezelfde nacht sterft hij. Deze man had weinig geleerd van nederigheid. Zijn vader, Nebukadnezar, had het wel geleerd. Die had 7 jaar had God hem de geest van een dier gegeven. Bizar als je erover nadenkt. Maar om hem te laten merken, weet je Nebukadnezar, ook dit rijk is door mij gegeven. Je doet wel alsof het allemaal van jou is. Je doet wel, je pronkt wel. Maar het is je gegeven. Als ik het terugtrek, en dat deed hij in die 7 jaar, pas als je zult bekennen dat ik hier ben, krijg je terug. En wonderbaarlijk, hij werd ook nog weer hersteld, ook in zijn positie, zelfs in zo'n rijk. Maar deze kennis had Belshazzar, dat had hij. Hij wist dat het belangrijk was om een gepaste nederigheid, ondanks was het niet zijn persoonlijke God, maar om een gepaste nederigheid te hebben naar de God van Daniel en zijn vrienden. Maar dat deed hij niet. Hij liet het goud en het zilver aanrukken en daarmee vertrapte hij eigenlijk de heiligheid van God. Dat is wat we hier zien. Als ik dit lees, als ik hiernaar kijk, vaardigheden, talenten, goud, zilver, bekwaamheden, worden geroofd uit de tempel van God. Dan heb ik een vraag, hoe is dat met ons? Hoe is dat in de kerk van Nederland? Hoe is dat hier in de Wegwijzen? Brengen wij ons goud naar de tempel? Brengen wij het beste van wat we hebben hier naar de tempel, naar het huis van God? Of laten we ons beroven? Misschien uit onzekerheid. Misschien omdat je bang bent dat jouw vaardigheden of wat dan ook geen nut of niet van betekenis zijn of weinig waarde toevoegen. Maar hoe zit het met jou? Hoe zit het met mij? Hoe zit het met ons? Hoe zit het met de kerk van Nederland? Brengen wij het beste van wat we hebben nog naar de tempel? Brengen wij het goud nog naar de tempel? Dragen we ons steentje bij? Vormen we met elkaar een eenheid? Het beste goud wat je naar de tempel kan brengen, dat ben je zelf. Want voor God zijn wij het goud. Voor onze vader zijn wij zijn goud, zijn oogappel. Zoals de Bijbel het ook al zo mooi zegt. Gekleed in de klederen van Jezus. Zijn wij het grootste goud wat de vader bezit. Wat de vader heeft. En ik zeg bewust bezit, want als het goed is, hebben we onszelf gegeven aan hem. Dus dan bezit hij ons. Maar het grootste goud van God, dat ben jij. Dat ben jij. Dat zijn wij met elkaar. Wij zijn zijn goud. En brengen wij dit goud nog naar de tempel toe? Of wordt het goud en zilver ook hier weggeroofd? Door leugens over onzekerheid. Of doordat we denken dat we elders meer nodig zijn. Of misschien door een teleurstelling. Misschien wel in het leiderschap van je kerk. Of misschien wel in je groep waar je bij elkaar komt. Of op wat voor manier dan ook. Wordt het goud en zilver ook uit jouw hart geroofd? Staan we met 1 been in de gemeente of staan we met 2 benen in de gemeente? Hoe sta jij erin? Wij zijn het goud van God. Ik vond het interessant, want ik kwam een naam tegen. En ik ben benieuwd of die naam je wat zegt. Catherine Elizabeth Hudson. Waarschijnlijk een naam die je niet zo heel veel zegt. Het gaat hier om een christelijke dame met een enorme gave. Een enorme gave. Ze heeft een prachtige stem. Deze dame groeide op in een christelijk gezin. En ik weet zeker dat de ouders altijd hebben verlangd naar het moment dat ze haar stem zou inzetten in de gemeente. Of waar dan ook, in het Koninkrijk van God, in welke kerk dan ook. Het gaat om een christelijk meisje en zoals wat ik ervan heb kunnen begrijpen, werd ze heel strak opgevoed. Er werd alleen geluisterd naar christelijke muziek. Er mocht alleen gelezen worden in christelijke boeken. Ze werd behoorlijk strak opgevoed, zo gaat het verhaal. Hetzelfde meisje, Catherine Elizabeth Hudson, misschien zegt die naam je niks. Maar als ik je zeg dat deze dame vandaag de dag Katy Perry heet. Misschien zegt dat je dan wel wat. Haar eerste album was een worship album. Haar eerste album, daar zong ze over het geloof wat ze had in God. Haar eerste album, zoek het maar op, was een worship album. Ter ere van God. Vandaag de dag vermaakt ze talloze mensen op een heel andere manier. En ik weet niet of ze überhaupt nog gelovig is, dat weet ik niet. Dat kan ik natuurlijk niet beslissen, ik kan het niet zien in haar hart. Maar hier wordt goud uit het huis van God geroofd. Want wat zou er gebeuren als deze Katy Perry haar stem zal gebruiken als aanbiddingsleider? Om God te loven en te prijzen hier, niet hier fysiek in Harderweg, zou fantastisch zijn, maar op de plaats waar ze is grootgebracht. Wat zou er gebeuren? Hoe groot en krachtig zou het effect zijn? Ryan Tedder. Misschien zegt die naam iets. Hij is nu leadzanger van de groep One Republic. Maar niet alleen leadzanger. Hij is songwriter, hij is producer. Hij schrijft liedjes voor tal van popzangers. Van U2 tot Ed Sheeran, dacht ik ook te hebben gelezen. Even spieken, nog een paar namen. Maar hij schrijft Taylor Swift, een heleboel bekende mensen, daar schrijft hij zijn liederen voor. Wat zou er gebeuren als hij zijn gaven zou gebruiken om zijn liederen, om aanbiddingsliederen te gaan schrijven? Misschien wel voor menig aanbiddingsleider, voor menig kerk. Wederom is er goud uit het huis van God geroofd. Goud uit het huis van God geroofd. En zo zien we dat we bestolen worden. Zo zie je dat niet alleen God wil aanspraak maken op datgene wat hij heeft gegeven. Maar de wereld wil het ook graag hebben. Om er anderen mee te plezieren. Zoals Belshazzar daar met zijn 1000 man zat. En met zijn bijvrouw en zijn vrouwen. Te drinken uit de bekers van Juda. De bekers die kwamen uit de tempel. Zo worden soms onze gaven gebruikt. Ter vermaak. Van mensen die niets met God te maken willen hebben. En ik verkondig hier vandaag niet dat je je gaven 100% in de kerk moet inzetten. En dat je niet bezig moet zijn met een baan of wat dan ook. Want gaven hebben we van God gekregen, maar ik wil je dit vragen. Hoeveel van de gaven die je van God hebt gekregen, zet je in hier in je eigen gemeente? In je eigen groep, in je team, in je jeugdleidersteam, of in je zondagsschoolteam, of in je muziekteam? Hoe fanatiek ben je? Hoeveel durf je te geven? Hoe ver ga je? Mag God daarvan iets gebruiken om hier in de gemeente in te zetten? Hoe zit het met jou? Hoe zit het met mij? Waar geven wij onze talenten eigenlijk aan uit? Wie bedienen we daarmee? Wie bedien je daarmee? Wat heb je gekregen van God? Sommige mensen zijn zich daar helemaal niet bewust van. Van wat ze van God hebben gekregen, moet het soms van een ander horen. Maar wat heeft God jou gegeven? Die vraag was gesteld in een van je groepen als je bij elkaar komt. Wat zie jij als je naar mij kijkt? Of heb je als met iemand gedeeld wat er diep in je hart omgaat, wat je graag zou willen doen voor God? Wat heb je van God gekregen? Hoe mag je dat gaan inzetten? Hoe mag dat een plaats gaan krijgen in je leven? Of ga je het alleen gebruiken om jezelf te mee te dienen? En misschien wel je eigen koninkrijk te gaan bouwen. Dat mag. Dat mag. Maar ik geloof dat God je gaven heeft gegeven om ze in te zetten op de plaats waar jij weet, hier moet ik wortelen. In 1 Koningen 14 vers 26. Dan zien we dat de Babyloniërs, voordat de Babyloniërs in Juda kwamen, was Egypte daar al geweest. En dan is het bizar om te zien dat uit de tempel van God, daar werden de gouden schilden die Salomo had laten maken. Het rijk van Salomo werd zo floreren. De koning van Egypte nam de gouden schilden weg. En wat deed hij? Omdat het goud op was, verving hij het voor brons. Het werd vervangen voor brons. Bronzen schilden. Daar gaat een stuk glorie. Daar vergaat een stuk kracht. Daar vergaat een stuk invloed van het koninkrijk. Als wij als gemeente krachtig willen zijn, dan zullen we als een eenheid moeten optrekken. En dan zullen we ons goud naar de tempel moeten brengen. De vraag vanmorgen is, wat breng jij naar de tempel? Kom je zilver brengen? Kom je brons brengen? Of kom je het goud brengen? In eerste instantie ben jij dat goud. Maar ook jouw vaardigheden behoort ook tot het goud dat God jou persoonlijk gegeven heeft. Wat kom je brengen? Hoe kom je de gemeente versterken? Hoe werk je mee aan de eenheid in de gemeente? Wat kom je brengen? Brons of goud? Brons of goud? Weet je wat ik een van de meest mooie teksten in de Bijbel vind? Dat is het moment dat Jezus daar staat en dat hij het laatste gesprek met zijn discipelen heeft. En dat lees je achter in Matteüs. En dan zegt hij het volgende. Dan zegt hij, ik heb alle macht gekregen op hemel en op aarde. Ik heb alle macht gekregen. Voordat hij gaat luisteren, vrienden, ik heb alle macht, zegt hij. Op hemel, in de hemel, maar ook hier op de aarde waar ik jullie achterlaat. Ik heb alle kracht, alle macht is van mij, zegt hij. En dan zegt hij, ga daarom, omdat ik dat heb, zegt hij, ga daarom, om die reden. Ga op pad, ga uit, om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen alles te doen. Alles te doen wat ik je heb laten zien, wat ik je geboden heb, wat ik je opgedragen heb. Er ligt een taak voor de kerk. Niet alleen om mensen te dopen, maar ook de taak daarna, om mensen in de vrijheid te brengen. Om mensen daar te brengen waar ze vrijheid gaan proeven. En hoe doe je dat? Door te onderhouden en toe te passen wat God je heeft geleerd. En wat God aan jou openbaart. Een kerk die in vrijheid wandelt. Een kerk die werkt als een magneet waar mensen graag naartoe komen. Omdat ze proeven, er is vrijheid. En als ik dan kijk naar de nieuwsflits. En ik zie alles wat daar voorbij komt. Dan word ik er ontzettend blij van. Als ik zie dat hier vannacht allemaal jongeren hebben geslapen. Dat ze bezig zijn geweest met God en dat ze bezig zijn geweest met elkaar en dat ze lol hebben gehad. Maar als ik zie dat ze aankomende zaterdagavond bij elkaar komen bij Harmen en Elvira. Om daar met een groep jongeren te gaan overnachten. Of als ik zie wat Jannie en Eve het afgelopen week deden. Bij een groep 7 en 8. Of de zondagschool die straks een dag bij elkaar komt op een zaterdag. Gewoon even buiten de reguliere dingen om. Waarom vinden we dat zo belangrijk? Waarom stimuleren we dat? Waarom? Willen we zo graag buiten die grens treden van het elke zondag of één keer in de twee weken? De reden is, we bouwen een cultuur. We bouwen met elkaar een cultuur. Een cultuur van liefde, een cultuur van herstel, een cultuur waar geen veroordeling is, een cultuur waar iedereen een plaats mag hebben, een cultuur waar iedereen welkom mag zijn, waar je ook vandaan komt. Iedereen is welkom. Hoe je er ook uitziet. Wat je twijfels ook zijn, wat je strubbelingen in het leven ook zijn, al komt die elke week of elke dag terug. Je bent onderdeel van ons, onderdeel van deze gemeente. We horen bij elkaar een cultuur van liefde. Wat Jezus predikt, een cultuur, een koninklijke cultuur. Een cultuur van liefde. En daar bouwen we met elkaar aan. En dat is voor mij ook een reden dat ik graag mijn kinderen daarheen stuur. Omdat ik wil dat ze onder die sfeer van genade komen. De gemeente is gebouwd op genade en waarheid. De gemeente wordt gebouwd op liefde, op onderlinge relaties, op kracht, op huwelijken die herstel vinden. En daarom word ik zo blij van deze dingen. Dat we buiten onze kaders treden. Dat we elkaar meer opzoeken. Niet om ons te verschuilen, achter muurtjes, helemaal niet. Mijn dochter zei van de week tegen mij, ik durf eigenlijk niet zo goed in de klas te zeggen dat ik in Jezus geloof. Ik zeg waarom? Ik denk ze is altijd daar zo makkelijk in. Ze zegt, er zit een jongen tegenover mij, die lacht me gewoon uit in mijn gezicht. En die zegt dat God niet bestaat. Maar dat is wel de realiteit. En ik wil het niet heel zwart schetsen, want dat zal niet overal zo zijn. Maar hoe mooi is het dat we onze kinderen naar plaatsen kunnen brengen. Waarin ze leren waar liefde, acceptatie is. Waarin ze leren om te getuigen van Jezus. Waarin ze leren om waarheid op hunzelf toe te passen. Om waarheid op de anderen toe te passen. Om in een goede relatie met God te komen, om voor elkaar te bidden. Om woorden van waarheid over elkaar uit te spreken. Hoe belangrijk is dat? Dat wij de kleinste van ons voeden met waarheid in een cultuur, in een maatschappij die alleen maar meer ontwricht. Waar druk op ons wordt gelegd op individuen, maar ook op gezinnen. Waar wij met elkaar onder de kracht van God willen shinen met onze huwelijken. In onvolmaaktheid kun je shinen. Want daar hoef je niet volmaakt voor te zijn. Waarin we laten zien aan de wereld wat herstel is. Waarin we laten zien wat het is om op je knieën te gaan en de minste te willen zijn. Waar liefde overal als een water overal tussendoor ruimte krijgt. Steeds breder, uiteindelijk een rivier gaat worden. We bouwen met elkaar aan een koninkrijk. En daar word ik erg enthousiast van. Wie van jullie gelooft dat God het beste verdient? Steek je hand eens op. Wie van jullie gelooft dat God het beste verdient? Besef dan dat jij bent het beste. Jij bent het beste. Jij bent het beste voor God. Maar God geeft je ook wat. Als je kijkt in het woord, dan zie je meerdere gaven komen terug. En ik wil er niet al te diep op in, maar als je kijkt in Romeinen 12, dan zie je daar een aantal genadegaven. Het gaat over leiderschap, maar het gaat ook over bemoediging. Vandaag de dag zou je het rijtje kunnen aanvullen met jongens van het beamerteam. Of vrouwen, het hoeven niet per se mannen te zijn. Geluidsteam. Muziekteam. Connectleiders. En ik hoop nog veel meer andere soorten groepen die we in de toekomst hier in de gemeente een plaats kunnen geven om nog meer uit te reiken. Zondagschool, jongerenwerk, bij de deur, die glimlach bij de deur, die is zo van waarde. Als je nou jong bent, wat jullie vanmorgen deden was super. Je ging er gewoon tussen staan. Ga er gewoon een keer tussen staan. En geef die mensen je beste glimlach. Het zijn zulke kleine, maar zulke belangrijke dingen zijn dat. Zulke belangrijke dingen. Hoe iemand binnenkomt, je voelt direct een sfeer. De muziek speelt al. Er is ruimte om van tevoren je hart al te openen, met elkaar in gebed te gaan. Ook al zeg je niks, ben je er gewoon bij. Je bent overal welkom. We zijn een open gemeente, een uitnodigende gemeente. Maar God geeft gaven. En ik zat er van de week over nadenken. Waarom geeft God jou eigenlijk een gave? Misschien lastig om dat te zeggen tegen iemand die zijn gaven nog niet ziet. Of misschien te zeggen tegen iemand die zegt, ja, ik vind het fantastisch dat ik misschien gaven heb en ik zie ze misschien wel. Maar je moet eens weten hoe druk ik ben. Ik kan thuis maar net de eindjes aan elkaar knopen. Dat kan. Weet je, er zijn seizoenen. In ieders leven zijn er seizoenen. Dat is goed. Soms moet je focussen. Soms moet je ergens op richten. Soms moet je je terugtrekken. Soms is het goed om even helemaal terug te trekken. Alhoewel ik er persoonlijk voorstander van ben dat je niet helemaal terugtrekt, maar een gezonde basis inbouwt. Maar soms is het niet anders. Moet je gewoon even helemaal terug. Dat kan. Dat is niet verkeerd. Soms moet je wat rustiger aandoen om weer even tot jezelf te komen. En omdat je gezien hebt dat jouw bediening belangrijk is geworden dan de eerste liefde van God. Er zit vanmorgen een oproepende boodschap in, maar ik wil niet mensen een druk opleggen die zeggen, dat lukt mij nu niet. Als het niet lukt, dan lukt het niet. Maar brengen wij ons goud naar de tempel? En als God ons een gave geeft, waarom doet hij dat dan? Doet hij dat om onszelf ermee te verrijken? Ons eigen koninkrijk en check mij even met mijn gaven? Of zegt de Bijbel, hij doet dat tot nut van de ander? Dus eigenlijk zijn we allemaal dienaren en eigenlijk dienen we continu of onszelf of de ander. Dat is jouw keuze. Of onszelf of de ander. Wij zijn dienaren aan elkaar. Wij ontvangen genade van God en we delen genade uit. We ontvangen een gave van God, we delen de gave uit. We ontvangen liefde van God, we delen de liefde uit. Hart voor God, hart voor mensen. Check, heb je weer. Hart voor God, hart voor mensen. Dat is elke keer de volgorde waarin we kijken, waarin we zoeken, waarin we opereren met elkaar. Dat is wat God van ons vraagt, om de gave in te zetten. Een genadegave. Genadegave. Heb je niet zomaar gekregen, is genade. En is een middel ook om genade uit te delen. Heb je wel eens gemerkt dat als je in je gave gaat wandelen, dat God veel krachtiger door je heen werkt? Dat is zo mooi aan een gave. Weet je dat als mensen het moeilijk hebben, en heel vaak zie je dat mensen bijvoorbeeld 10 dingen tegelijk doen, en dan raken ze uitgeblust, dan is vaak de reactie is, stop helemaal. En eerder zou ik ook dat advies aan mensen hebben gegeven. Nu doe ik dat niet meer. Want de oplossing ligt hem vaak niet in het helemaal stoppen. Bovenop de berg, onder in de dal. En vervolgens weer hetzelfde patroon elke keer terug te zien. Dat is niet een oplossing. Oplossing is vaak teruggaan naar een gezonde basis. Teruggaan naar een gezonde basis. En teruggaan naar je gaven. Weet je wat ik zo krachtig vind aan het verhaal van Jozef? Jozef heeft veel meegemaakt in zijn leven. Hij ging van de put. Werd hij een hoge pief in het huis van Potifar. En op het moment dat hij dacht, ik zit in de flow, ik ben lekker bezig, ik ben heerlijk aan het groeien. Bam! Ging hij terug in de kerken. Maar ook daar was hij aan het shine in de kerken. En weet je wat hem uiteindelijk voor de koning deed verschijnen? Dat was zijn gave. Dat was de gave die God hem gaf. Want op het moment dat er een droom uitgelegd moest worden, werd er gedacht aan Jozef en zijn gave. Een gave is heel belangrijk van God. En een gave is soms zelfs een middel om uit een kerker van gevangenschap te komen. Om uit je gevangenschap te komen. Ik weet nog dat ik voor de eerste keer zo'n enorm zwembad opzette, achter in de tuin. En er zit dan aan de onderkant zit dan zo'n mooi draaiknopje. En dan kon ik de tuinslang op aansluiten. En ik had dan de vijver 20 meter achter me. Dus ik legde daar een tuinslang aan van, weet ik veel, 20 meter of zo. En kon het mooi weglopen in het grasveld. Klinkt alsof ik al mijn zwembad had in de vijver. Dat is niet zo, maar... Maar in elk geval, ik had die tuinslang, daar lig ik. Maar er gebeurt helemaal niks. Dat ding liep uit zichzelf helemaal niet leeg. Wat moest ik doen? Ik moest even zuigen aan die slang om die flow, om het water door die slang heen te krijgen. En zo werkt het soms ook met een gave. Een gave heb je niet zomaar gekregen. Weet je wat de sleutel is, wat de kern is van een gave? Is dat God jou een tool in handen geeft, een middel in handen geeft, om de liefde die jij van God krijgt door te geven. Het is als het ware een gereedschapstuk. En het is een middel om liefde door jou heen te krijgen. Dan zie je vaak ook als mensen helemaal stoppen, dat het vaak helemaal niet de beste keuze is. Als mensen zich helemaal terugtrekken en helemaal stoppen. Vaak zeg ik, niet altijd. Ik kan nou niet ingaan op een individueel verhaal. Maar als we teruggaan naar de gave en de liefde gaat weer rustig stromen, dan merk je, hé, ik ben dat kanaal. Mensen mogen van mij vruchten, van mij plukken. En ik voel vrede en liefde door mij heen gaan. Ik ben een uitdeler. Dat is volgens mij de uitdaging die wij hebben. Een genadegave krijg je om de liefde van God door te geven. Het is iets wat je van hem krijgt. Het is genade. Het is bij een ander weer heel anders. Moet je ook niet willen vergelijken. Maar het is een gave om een ander mee te dienen. Als ik zeg dat we, als ik de vraag stel, brengen we het goud of brengen we het zilver naar, of brengen we het brons naar de tempel? Dan wil ik je ook een volgende vraag stellen. En misschien even een, misschien vind je het een vervelende vraag. Maar ik ga hem wel hier in ons midden neerleggen. Wat doe jij, persoonlijk, wat doe jij, dus niet alleen het leiderschap van de gemeente, maar wat doe jij als je ziet dat het goud wegloopt? Wat doen wij met elkaar als we zien dat goud mensen hier weglopen? Omdat ze misschien dat dingen lastig zijn. Omdat ze misschien wel zijn teleurgesteld. Misschien wel in het leiderschap of in hun rol of wat dan ook. Wat doen wij dan met elkaar? Ik zag van de week zag ik iets heel moois. Ik had het nog nooit gezien. Maar ik was op weg naar een stagegesprek bij een bedrijf in de regio Coevorden-Emmen. En ik ging die dag 's ochtends vroeg, ik zat in mijn auto en ik reed op de N34. Hier zo, en dan heb je die groene strook, die maakt onderscheid tussen die twee banen. En die groene strook, wat zag ik op die groene strook? Een moedereend met 10 kuikens. Ik denk, wat doet die daar nou dan? En ik zag dat die wilde oversteken, maar er kwamen auto's tegemoet. En ik zag dat die eend, die ging, nou denk ik, een halve meter die strook, en die ging weer terug. En je zag die slinger van kuikjes en zo achteraan. En hij schoot mijn weghelft op, dus ik gooi dat stuur een beetje om. En ik zie die slinger, hij ging weer terug aan die groene strook. En zo zag ik hem een achtje maken. En je ziet al die kuikjes zo eromheen gaan. En die verzamelen zich allemaal zo om moeder eend heen. Ik denk, wat een held. Ik kwam later terug, ik denk, hoeveel platte eenden ga ik tellen? Ik heb geen enkele platte eend gezien. Nou, voor mij ben je dan echt een meesterleider. Ik zou zeggen, op de eerstvolgende NCMI-meeting, als hoofdspreker Mr. Duck gaan we uitnodigen. En laat hem vertellen wat leiderschap is in moeilijke tijden. Maar ik denk, wat een held. Als je tussen twee banen kunt opereren. En zo je kuikens bij elkaar kan houden. Soms is dat nodig als we zien dat mensen weglopen. Dat we met elkaar die verantwoordelijkheid voelen. En niet alleen naar het leiderschap kijken en zeggen, wanneer ga je het oplossen? Maar met elkaar zeggen van, hé, er is goud wat de gemeente verlaat. Letterlijk goud of figuurlijk goud in de vorm van mensen. En misschien soms ook in de vorm van vaardigheden of gaven. Wordt het niet tijd dat je uitstapt? Ik zie dat God je dit heeft gegeven. Zonder een druk te leggen. Maar deze eend komt te midden van die auto's. Hier ging een stuur naar links, daar eentje naar rechts. Iedereen week uit, maar hij hield zijn kuikens bij zich. Ik denk, wat een held en wat een voorbeeld van leiderschap is dat. Dat je in zulke moeilijke en stormachtige tijden, waarin misschien mensen in hele lastige dingen zitten, moeilijke tijd daardoor heen gaan, dat je in staat bent om die mensen erbij te houden, erbij te betrekken en het gevoel mag geven, je bent één van ons. En er zijn tijden dat je dat minder voelt en er zijn tijden dat je dat sterker voelt. Maar als het goed is, ben je hier gekomen op basis van geloof. En is er een moment geweest tussen jou en God dat je zei, ik mag hier zijn? Welke gave heb je gekregen en wat breng jij naar de tempel? Is dat goud of is dat brons? Ik wil graag afsluiten. Het muziekteam vragen om naar voren te komen. En ik wil aan het muziekteam vragen om vast gewoon heel rustig te beginnen. En ik wil je vragen om je ogen dicht te doen. Om gewoon je ogen even te sluiten. Laat de muziek maar vast rustig beginnen. Het liefst gewoon heel zacht op de achtergrond. En ik wil een gebed bidden tot onze Vader. En het is niet omdat ik vanmorgen een boodschap breng, maar ik vertrouw op de werking van de Heilige Geest. Net zoals een jongerenwerker dat doet als hij bij elkaar komt met zijn jongeren. Of iemand die bij de deur staat om een hand te geven. We vertrouwen hier in deze gemeente op de werking van de Heilige Geest. En ik ga je zo een vraag stellen, een uitdagende vraag. En als je daar met een ja op kan antwoorden, dan mag je gaan staan. Als God je vanmorgen heeft aangesproken in je hart. En je bent je bewust van het feit dat je je hebt teruggetrokken. Om een hele legitieme reden. Of misschien wel niet uit frustratie of uit een boosheid of wat dan ook. Maar als er een reden is dat je je hebt teruggetrokken. Omdat je misschien rustiger aan moest doen. Of het gewoon even niet meer begreep. Of dat je worstelde met een gevoel van waarde. Je voelde je niet langer het goud, maar je voelde je misschien wel het brons. Misschien nog wel anders. Misschien wel helemaal niets. Maar als je hier vanmorgen bent en je zegt, God raak me aan deze morgen. En ik voel dat ik weer iets mag gaan doen. En los van wat dat is, als je voelt in je hart dat je je handen uit de mouwen mag gaan steken. Dat je weer iets wilt oppakken. Dat je weer iets wilt gaan doen met je gaven. Als je voelt dat God daar vanmorgen de vinger op legt. En laten we onze ogen dicht houden. Maar als je voelt dat God je op dat gebied aanspreekt. Hé, ik wil dat je in beweging komt. Ik wil dat je je gaven oppakt. Ik wil dat je in gebed gaat en gaat nadenken over wat ik met jou zou kunnen doen. Of ik wil misschien dat je naar je leiders gaat en zeggen, hier ben ik. Ik weet niet wat ik zou kunnen doen, maar ik wil graag meehelpen en meebouwen. Als je bent geraakt in je hart en je wilt graag in beweging komen. Of je twijfelt daaraan. Je hart zegt ja, maar je twijfelt door wat dan ook. Leugens over jezelf, of misschien ben je bang om op te staan te midden van mensen die zelf niet zouden durven te gaan staan. Dan mag je nu gaan staan. Als je ervaart dat God wil, dat je in beweging komt, dat je dingen weer oppakt. En als je tegen God wil zeggen, Heer, hier ben ik. Wat het is, ik weet het niet, maar hier ben ik. Hier ben ik. Hier ben ik. Hier ben ik. En ik bied vanmorgen mijzelf aan. En het vreselijk moeilijke is van het zijn van een offer, is dat je een levend offer bent. En een levend offer neemt de benen vaak. Die gaat er vandoor, want het is geen pretje om een offer te zijn, om te zeggen, hier ben ik. Het is een hartsverlangen, maar het gaat vaak gepaard met een twijfel. Kan ik het wel? Ben ik er wel klaar voor? Maar alle ogen die naar jezelf toewijzen. Ik kan het niet. Ik ben het niet waard genoeg. Ik ben onzeker. Zijn gebaseerd op religie. Want het woordje ik staat ervoor. Ik kan niet. Ik ben niet het goud, maar het brons. Of ik ben van hout, of weet ik veel wat. We bieden onszelf niet aan op basis van onze kracht. We bieden onszelf aan op basis van het goud waarmee wij worden overkleed, waarmee wij worden bekleed. Het kleed van gerechtigheid. Het goud wat ons beschermt. Want we zijn geplaatst in de Zoon. Vader, ik wil deze morgen bidden voor een ieder die is gaan staan. Die is geraakt in zijn hart. En die zegt, Heer, hier ben ik. Ik weet het misschien nog wel niet. Of ik heb een heel sterk verlangen. En misschien moet je er nog wel een tijdje op wachten, omdat er elders krachten nodig zijn. We weten het niet. Maar wat dan ook de reden is dat ze zijn gaan staan, Heer. Hier zijn ze. Vader, hier zijn ze. En ik bid, Heer, dat u de roeping, de bestemming, de wandel, dat u het uitwerkt in hun leven. Heer, want we zijn alleen stuurbaar wanneer we bewegen. En niet wanneer we stil zijn. Stilstaan. Vader, ik wil een zegen bidden over al deze mensen. Dank u wel, Heer, dat u ze raakt in het hart. Dank u wel, Heer, dat u ze vult. Vult, Heer, met een gevoel van zelfwaarde. Vult, Heer, met kracht. Vult, Heer, met uw liefde. Vult, Heer, met passie. Passie voor uw koninkrijk. Een passie, Heer, om het beste van u te brengen naar dit huis. Het huis van onze liefhebbende Vader. Van onze koning. Heer, werk het uit in hun hart. In alle ontspannenheid, Heilige Geest. Kunt u de dingen doen die wij niet kunnen doen. Hoe heilig is uw naam, Heer. Heer, ik vraag me soms af, hoe groot bent u? Wat u tegen ons zegt, ik wil dat mijn kracht door jou heen gaat, de opstandingskracht. Ik wil je gebruiken als een vat, als een rank. Ik wil je vullen met liefde. Met genade. Ik wil dat je een deler wordt zoals ik een deler ben. Zoals ik het beste gaf van mijzelf, mijn eigen zoon. Zo mag jij het beste van jezelf gaan geven. En Vader, zo willen we als gemeente, laten we op dit moment met z'n allen gaan staan. En willen we tot u zeggen, Heer, hier zijn wij. Uw goud. En misschien voelt het niet altijd zo, Heer, maar wij mogen waarheid op onszelf toepassen. Hier zijn wij het goud. En al voel ik mezelf zilver of brons, hier zijn wij. Het goud. We zijn een cultuur, Heer. We zijn een plaats. We zijn een koninkrijk waarin we waarheid over onszelf en over elkaar heen spreken. Hier zijn wij, Vader. Het goud. Gekleed in de klederen van uw Zoon. Zonder trots, maar in nederigheid. Beseffende, Heer, dat de kracht van u komt. Dat de genade van u komt. Beseffende, Heer, dat u uw kerk bouwt. Op genade en waarheid. Heer, wij willen naderen tot uw troon. En daarom nemen we zo een tijd van aanbidding. We willen naderen tot uw troon, Heer. Naderen, onszelf aanbieden. En Heer, ik weet nog een moment uit de Bijbel dat Zacharia verschijnt voor uw troon. Als de hoge priester. En dat dan Satan op het toneel verschijnt en zegt, zie hem eens onwaardig zijn. Hij is als een stuk hout uit het vuur gerukt. Kijk eens naar de sporen die hij nalaat. Het verderf. Want hij is geen heilige. De heilige van Israël op dat moment. De meest heilige persoon. Maar dan zegt u, Heer, trek hem een kleed aan. Doe hem nieuwe schoenen aan. Zet hem een tulband, was het. Een tulband op zijn hoofd. Waarop staat de heilige van God. De heilige van God. En dat is hoe God jou bekroont. Met heiligheid. Hoe God jou apart zet. En hoe God jou wil brengen in zijn koninkrijk. Je bent er al, maar om daar actief te worden. Heer, zegen deze plaats. Vader, Heilige Geest, ik wil bidden. Doe iets hier. Doe iets in ons midden. Werk uit de eenheid waar u de zegen gebiedt. Werk uit de heiligheid in ons allen. Werk uit een passie, een verlangen, Heer, over al onze mensen. En Vader, we gaan de vakantie in een fantastische tijd. Om tijd te nemen voor ons en u. En te vragen, Heer, wat is het wat u wil? Gemeente, ik wil jullie zegenen. Met zijn aanwezigheid. En ook dat je de fluistering van hem mag horen. Want je ging vanmorgen niet voor niks staan. Er is iets wat God in jezelf of in jou heeft aangeraakt. Hoeveel liederen hebben wij, team? 20 of 30, hoeveel? Stuk of 3 kan, hè? Let's go. Okay. Laten we God het beste geven. Nogmaals, we zijn dat zelf, maar ook onze aanbidding.